Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren hier in de kerk en met ons verbonden via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat onze eigen dominee Van der Ree. In verband met mogelijk besmettingsgevaar zingen we in de kerk niet tijdens de eredienst. Na de dienst wordt u verzocht de kerk te verlaten via de hoofduitgangen en of de twee nooduitgangen hier rechts en links van de preekstoel, die direct na de afloop van deze dienst zullen worden geopend. We lezen Jozua 3 en het thema voor deze dienst is intocht in het beloofde land. De collectes zijn in deze dienst voor de kerk en voor het bouwfonds. En u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer dat voor en na de dienst wordt weergegeven en dat u kunt vinden in de zondagsbrief. Mededelingen namens de kerkenraad. Op DV vrijdag 26 juni hopen Annelie van Ginkel en Gerco Wijnsma te gaan trouwen. Het huwelijk zal dan voor de burgerlijke stand worden bevestigd. De kerkelijke bevestiging zal op een later moment plaatsvinden. In tegenstelling tot wat op de zondagsbrief staat, zal volgende week bij Leven en Welzijn 's morgens dominee Van der Ree voorgaan en 's middags dominee Hogeboom uit Utrecht-West. We beginnen deze dienst nu door te luisteren naar het zingen van Psalm 92, vers 1. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 77, het vijfde en het achtste vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. En ook het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Over die heilige wegen van God die zo anders zijn dan onze menselijke wegen, dan wat wij ook voor mogelijk kunnen houden, daar zal het ook overgaan in deze dienst. We zingen Psalm 77, vers 5 en 8. Gemeente, laten we met elkaar nu luisteren naar de wet van de Heere. Vorige week luisterden we naar Jozua 1. Die belofte: wees sterk en moedig, want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Maar de weg die Israël dan ook moest gaan, dat was ook de wet van zijn geboden. Daaroverheen zouden ze ook moeten gaan. En die wet horen we ook vanmorgen. En nadat we ook de samenvatting hebben gehoord, mogen we zingen uit Psalm 147, daarvan het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu met elkaar gaan bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging denken aan het echtpaar van Ginkel Franke van Hoogbeen 46. Zij vierden op 20 juni hun 40-jarig huwelijksjubileum. We willen ook danken dat broeder Paas van de Diepenbroek Dreef 65 weer teruggekeerd is uit het ziekenhuis nadat hij geopereerd werd aan zijn stemband. En die operatie is ook goed verlopen. We mogen samen bidden voor de noden in onze gemeente, de zorgen bij gemeenteleden. We denken dan aan zuster Attie Verhoef. Zij werd opgenomen in de revalidatieunit van de Engelenburg voor een revalidatieperiode van een aantal weken daar. We willen bidden voor familie De Haan van het Van Buren Erf 6. De moeder van broeder De Haan is overleden na een periode van afnemende krachten in de leeftijd van 80 jaar. We willen ook bidden voor zuster Ten Hove van het koetshuis 22. Ook bij haar kwam rouw in de familiekring. Een schoonmoeder is overleden in de leeftijd van 83 jaar. En dan ook nog dit. We werden als gemeente pas deze week op de hoogte gebracht van het overlijden van ons oudste gemeentelid, zuster Lena van Manen-Rensen. Ze is op 26 mei overleden en op 2 juni in besloten kring in de familie begraven. We willen in deze dienst ook bidden voor de rouwdragende familie. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, het is naar uw goedheid en uw genade dat we hier in de kerk of thuis weer verbonden zijn met de gemeente en de verkondiging van uw woord. Heere, daarvoor heeft u ons ook vanmorgen samengebracht. We danken u, Heere, voor de mogelijkheden die er zijn om ook op afstand de dienst mee te maken. Om dus de psalmen in onze huiskamer te krijgen, daarmee ook wellicht mee te zingen, zodat ons hart zich mag oprichten tot u in de hemel. En Heere, we loven en we prijzen uw naam om de goedheid en de ontferming die u daarin aan ons betoont. U laat ons niet alleen, ook in deze tijd niet. Uw woord mag worden verkondigd, de woordverkondiging gaat door en het heeft zijn loop en het bereikt ons. U spreekt tot ons. Heere, wij danken u dat u daarin uw zorg ook laat zien. Uw zorg voor ons geestelijk welzijn. En dat u ons ook roept, Heere, om ons te bekeren en tot u te komen. Want Heere, die bekering die is nodig. We hebben zojuist uw wet gelezen. En dan ontdekken we, Heere, hoezeer we onmachtig zijn om bij ons vandaan die wet te beantwoorden met een leven dat volkomen naar uw wil is en uw bedoeling is. Heere, wilt u ons onze zonden vergeven? Wilt u het ons vergeven, Heere, als we ook in de achter ons liggende week niet hebben geleefd naar uw wil? Als we u zijn vergeten, als ons leven zo al te zeer voor onze eigen rekening kwam? Heere, wilt u ons naar u toe halen? En vergeef ons onze schuld. Heer Jezus Christus, wilt u met uw verzoenend bloed ons rein wassen van al onze zonden en ongerechtigheid? Wij danken u, Heere, dat u niet alleen hier bij ons uw woord laat uitgaan, maar dat u dat op vele plaatsen in deze wereld doet. Uw koninkrijk mag worden gebouwd. En zegent u een ieder die ook op deze dag een taak van u heeft ontvangen om daarin voor te gaan. Als predikant, als evangelist, zendeling, Heere, hoe het ook is. Breid uw koninkrijk uit. Dat al meer mensen, Heere, u te voet zullen vallen in aanbidding, omdat u, Heere Jezus Christus, hun enige heil en hoop werd. Werk met uw geest, levensveranderend in deze wereld. Ja, Heere, doe dat ook in ons land, waarin de kerk en het christendom al meer aan de rand terecht is gekomen. Heere, geef ons vrijmoedigheid in het getuigen van uw naam. Leer ons dat, rust ons daar ook voor toe, Heer. Want ook daarvan moeten we belijden dat wij dat in onszelf niet hebben. Maar plant u het zaad van uw woord in ons hart en geef dat we daardoor vervuld mogen raken van uw Heilige Geest. Heren, wij danken u dat u ook uw regen hebt gegeven. Na een lange periode van droogte gaf u regen op het land. En daar willen we u voor danken, Heren, dat u ook op die manier voor ons zorgt. En wij bidden u of u boeren en akkerbouwers daarin ook wil geven wat nodig is. Wilt u de oogsten doen rijpen. Heren, we komen ook tot u om u te bidden en te danken voor alle noden en zorgen en alles wat ook dankbaarheid geeft in de gemeente. Heren, wij danken u voor het 40-jarig huwelijksjubileum van broeder en zuster Van Ginkel. Dank u wel, Heren, dat u hen hebt bewaard en gespaard voor elkaar. En aan elkaar hebt willen verbinden en ook telkens weer opnieuw hebt willen verbinden. En Heren, dan komt u alle lof en eer toe. Zegent u hen ook op hun weg samen de toekomst in. En geef dat ze alles van u mogen blijven verwachten. Ook voor hun leven samen. Wij danken u, Heren, dat broeder Paas mocht terugkeren uit het ziekenhuis nadat hij daar een operatie onderging. Wilt u hem herstel geven? Dat hij weer zal kunnen praten? Wilt u hem uw zegen daarin ook geven? En als er ook nog uitslagen worden verwacht, Heren, dan leggen we dat ook in uw hand. In het vertrouwen dat u zult leiden. Dat u mee zult gaan ook in die dingen. Heren, wij bidden u om uw nabijheid voor zuster Attie Verhoef. Nu ze voor een periode van revalidatie werd opgenomen in de Engelenburg. Heren, wees u haar nabij en geef dat ze van u de kracht en de moed mag ontvangen. Om te doen wat gebeuren moet. Ook als dat misschien zwaar valt. Heren, wees u bij haar. En omring haar met uw trouwe zorg. Heren, wij bidden u voor familie De Haan. Nu de moeder van broeder Den Haan is overleden. En in de aankomende week zal worden begraven. Heren, wees u aanwezig in dat verdriet. Heren, geef dat onze ogen op u gericht mogen worden. Van u mag immers onze verwachting zijn. Onze hoop mag op u zijn, Heren. Ook als het gaat over deze dingen. En wilt u dan troosten en bemoedigen. Dat we de kracht krijgen, Heren, om afscheid te nemen, nu dat ook moet. Heren, dat willen we ook bidden voor zuster Ten Hove. Ook bij haar kwam rouw en verdriet na het overlijden van haar schoonmoeder. Heren, dat geeft ook weer dat oude wonden opengaan. En in deze dingen kun je je dan zo alleen ook voelen staan. Maar Heren, wilt u erbij zijn. En wilt u kracht en troost geven. Dat ze mag weten, Heren, dat u verder leidt. Dat u ons uw belofte hebt gegeven immers. Wees sterk en moedig. Heere, uw God zal met u meegaan overal waar u heen gaat. Wees u met haar. Heren, wij willen u ook bidden voor de rouwdragende familie van onze overleden zuster Lena van Manerens. Ze overleed in de leeftijd van 99 jaar. Heren, wij willen u bidden of u wilt troosten in het verdriet. Ja, Heren, wilt u zelf daarin aanwezig zijn? Wilt u zelf daarin komen? Dat ze daarin mogen leren zien op u. De trooster. Die ver boven al datgene wat wij kunnen bedenken. Troont. Heren, we willen u bidden of u zo de familie wil gedenken en hen wil bekrachtigen. Heer, wij willen u bidden voor alle vaders in de gemeente. Op deze Vaderdag. Geef dat ze een weerspiegeling mogen zijn van u. Die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Vader wil zijn. Wilt u de vaders in de gemeente zegenen met kracht en verantwoordelijkheid? Om op die manier ook een voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Wilt u hen vervullen met liefdevol gezag? Dat ze op die manier ook leiding mogen geven in hun gezin. En Heer, wij bidden u op deze dag ook voor hen die geen vader meer hebben. En die nooit vader werden. Of vaders die hun kinderen missen. Wilt u zich ook over hen ontfermen? Allen die zich daarin ook gekend weten. Wees u nabij in het verdriet, in boosheid, in moeite die dat geven kan. Heren, wij willen u bidden of u zo ons een gezegende dienst wil geven. Heren, als we samenkomen in een wereld die ook vol onrust is. Wij bidden u, Heren, voor hen die zich door discriminatie en racisme verstoten voelen. Wij weten, Heren, dat u door uw geest uit alle naties en talen uw kerk verzamelt. Geef dat we dat ook als christenen mogen belijden. En geef ons ook oog voor die veelkleurigheid. In alle verscheidenheid en in haar eenheid in u, Heere Jezus. En wilt u geven dat de onrusten mogen stoppen. Dat daarin ook orde mag weerkeren. Heren, wij bidden u of u zo met ons wil zijn in deze dienst hier in de kerk of als we die op afstand meemaken. Zegent u in ieder van ons waar we ons ook bevinden. Als leden van de gemeente of als gasten. Schenk ons allen wat nodig is bij de opening van uw woord. En spreek tot ons hart. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, stel je eens voor, jullie gaan op vakantie. Misschien duurt dat ook zo lang niet meer. Als je op vakantie gaat, hè, in deze tijd, dat kan allemaal wat anders zijn. Maar ik heb gehoord dat toch veel mensen wel, ook al is het dan in Nederland, een vakantie hebben geboekt. En stel je eens voor dat je op vakantie gaat, de auto ingepakt en je gaat op reis. En je bent al heel lang onderweg. Een heel aantal uren al in de auto gezeten. En je hebt al eens een keer gevraagd, papa, mama, duurt het nog lang? Zijn we er al bijna? En eerst was het nog 2 uur, toen was het nog 1 uur, toen was het nog 1/2 uur. Dan is het misschien nog maar 1 kwartier. Je bent er bijna, maar dan opeens. Opeens blijkt de weg afgesloten te zijn. Er zijn wegwerkers bezig. En er is een bord waarop staat, dit is een afsluiting die wel 2 jaar gaat duren. Er moet een heel nieuw viaduct worden aangelegd. En jullie kunnen er niet door. En je vader heeft de auto langs de weg geparkeerd. En je moeder is al druk aan het zoeken. De telefoon, hoe moet het nou? Hoe kunnen we nou bij het vakantiehuisje komen of op de camping komen? En wat blijkt? Je kunt er wel komen, maar dat is nog 2 uur omrijden. 2 uur extra rijden. Een hele grote omweg moet je nemen. Hoe zou je dan reageren? Ik denk dat je het niet leuk vindt. Dan was je er bijna, maar opeens duurt het nog een hele tijd. En misschien vraag je nog wel eens, papa, kunnen we er nou echt niet door? Is er niet ergens een ander weggetje, een paadje waar onze auto overheen past? Maar nee, dat is er niet. En dan word je vervolgens misschien ook wel een beetje boos en mopperig. Waarom gaan ze nou juist in de vakantietijd zo'n weg helemaal openmaken? Dat is toch helemaal niet handig? Ze weten toch dat aan de overkant de camping is of de vakantiehuisjes? En daarnet was je nog vol goede moed. We zijn er bijna. Maar nu ben je mopperig en boos. Want het duurt nog weer een hele tijd. Dan heb je dus een heleboel vragen op zo'n moment. Is er niet een ander weggetje? En als dat allemaal zo allemaal er niet blijkt te zijn, waarom gebeurt dit nou eigenlijk? Nou, jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel lezen over het volk Israël. We hebben vorige week al daarna geluisterd, hè, hoe ze door de woestijn heen bij het beloofde land Kanaan aan waren gekomen. En toen kregen ze een geweldige bemoediging van de Heere God. Wees sterk en moedig, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. En dan gaan ze weer op reis. Nou gaan ze naar Kanaan toe en je denkt, nou ze zijn er bijna. Maar dan blijkt er opeens een groot obstakel in de weg te liggen. Ze kunnen er niet door. En wat gaan ze dan doen? Wat gaat er dan gebeuren? Daarover gaan we lezen in Jozua 3. Jozua 3 is de schriftlezing voor vanmorgen. En dit gedeelte zal ook het uitgangspunt zijn voor de prediking. En we willen, nadat we dit hebben gelezen, met elkaar zingen uit Psalm 142. Het eerste, tweede, vierde en zevende vers. Psalm 142 naar de lezing uit Jozua 3. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. En ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En ze overnachten daar voordat ze overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen... dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. En toen namen ze de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit, want de Heere had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat ze weten dat ik met u zal zijn, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. En toen zei Jozua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere uw God. En vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferizieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man... Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten de oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte de Zoutzee stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Tot zover. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 66, het derde en het achtste vers. Psalm 66, vers 3 en 8 mag ons antwoord zijn op het horen van Gods woord. Thema voor de preek is de intocht in het beloofde land. We letten op een drietal gedachten. Allereerst een rivier vol van vragen. Ten tweede een weg van genade. En ten derde het pad van geloof. De intocht in het beloofde land, een rivier vol vragen, een weg van genade en het pad van geloof. Gemeente, jongeren, ouderen, het gebeurde in het jaar 1840 in Amerika. De tijd van de zogenaamde grote trek naar het westen. Grote groepen reizigers waren aangekomen in Amerika om zich daar te vestigen. Maar als ze dan van de schepen stapten, dan moesten ze vaak nog een lange reis maken het land inwaarts. En in die tijd was er zo'n reiziger te voet die aan de oever van de rivier, de machtige rivier, de Mississippi, aankwam. En het was winter en die rivier die was dichtgevroren. Maar toen hij bij de oever was aangekomen, durfde hij het er niet op te wagen. De hele dag bleef hij twijfelend aan de kant staan. Zou dat ijs hem wel kunnen houden? En toen het al tegen de avond was, besloot hij toch de overtocht maar te maken. Om voor het invallen van de duisternis de overkant te kunnen bereiken. En in grote angst knielde die man neer. En hij verdeelde zo goed mogelijk het gewicht van alles wat hij bij zich had over zijn handen en over zijn knieën. En uiterst behoedzaam begon hij over het ijs te kruipen. En toen hij ongeveer halverwege was, midden op de rivier, hoorde hij opeens lawaai achter zich. En hij keek om en hij zag een zware, met kolen beladen wagen, getrokken door 4 paarden, vanaf de oever de rivier oprijden. En met ratelende wielen reed de wagen langs hem over het ijs. En toen hij dichterbij gekomen was, hoorde de reiziger de koetsier op de bok luid zingen. Een lied. Het klonk hem in de avondkou heerlijk in de oren. Want nu wist de man, ik kan over het ijs. Het zal niet breken. Ik had gedacht dat het niet betrouwbaar was, maar het is het wel. Gemeente, vanmorgen zien we het volk Israël voor de rivier de Jordaan staan. Een paar dagen geleden hadden ze het legerkamp bij Sittim opgebroken en ze waren een klein stukje verder, 1 dagreis ongeveer, bij de Jordaan aangekomen. En daar hadden ze opnieuw hun tenten opgeslagen. En dan staan ze daar aan de oever van de Jordaan en ze hebben een prachtig uitzicht. Want daar in de verte ligt het land Kanaan. Groene vlakte. Het is de tijd van de eerste oogst. Daar in Kanaan, zo vermoeden ze, daar worden de eerste gewassen geoogst. En na jaren van in de woestijn te hebben verkeerd, is dan nu eindelijk voor de Israëlieten de eindbestemming bereikt. Daar aan de overkant moet het heerlijk zijn. Daar hoeven ze niet meer te leven van het manna en van de kwakkels. Kanaan is het land van melk en honing. Van overvloed en rijke zegen. Ze zien het liggen. Gods beloften gaan in vervulling. De Heere doet wat hij heeft beloofd. Hij maakt waar wat hij heeft gezegd. Maar gemeente, tussen het krijgen van die vervulling van Gods belofte en de plek waar ze nu staan, ligt nog een rivier. En je kunt weliswaar in de verte al dat heerlijke zien liggen, maar om daar te komen, dat is een probleem. Want aan hun voeten stroomt het water van de Jordaan. En normaal gesproken zou dat helemaal geen probleem zijn, want de Jordaan, dat is maar een stroompje in Israël. Dat is niet zoals onze rivieren, zoals de Rijn of zo. Maar een paar maanden in het jaar is het anders. Dan verandert de Jordaan van een rustig kabbelend watertje naar een kolkende rivier van vele, vele meters breed. En juist in deze tijd van het jaar. Nu het de eerste oogsttijd in het voorjaar is, is de Jordaan veranderd in die kolkende watermassa. De bergtoppen van de Hermon en de Libanon in het noorden, die laten hun smeltwater vrij. En daarmee wordt die rivier een sterke stroom. Dat water dat zoekt zijn weg naar het zuiden en loopt door de Jordaan, door het meer van Galilea, steeds verder naar het zuiden, tot het uiteindelijk uitkomt in de Dode Zee. En net boven die monding in de Dode Zee, daar staat het volk Israël. En alle uiterwaarden van de Jordaan zijn onder water gelopen. Zoals je dat soms ook hier bij Renen, bij de Nederrijn ziet. De Jordaan is op zijn breedst, op zijn woestst, op zijn gevaarlijkst. Maar die Jordaan, die vormt voor de Israëlieten dus een soort grote slagboom. Waardoor ze het beloofde land niet binnen kunnen. Waardoor ze de vervulling van Gods belofte, die ze eigenlijk al zien liggen, toch niet kunnen ontvangen. Hoe kunnen ze de rivier oversteken? Dat is een onmogelijke opgave. En gemeente, daarmee wordt die rivier, die Jordaanrivier, vol vragen. Vragen allereerst, is er misschien nog een andere weg? Is er misschien ergens een smaller gedeelte waar we toch de Jordaan over kunnen steken? Maar gemeente, in zo'n smalle gedeelte waar een rivier zich versmalt, daar stroomt het water alleen maar harder door. Dat is geen optie. Is er misschien een mogelijkheid om een brug te bouwen? Of is het mogelijk om met boten de rivier over te steken? Ook daarmee loop je vast. Waar haal je het materiaal voor een stevige brug vandaan? En met boten, hoe lang gaat het wel niet duren om honderdduizenden Israëlieten over te zetten? Met al die hoe-vragen, zoals ik ze maar even noem, de hoe-vragen van hoe zou het toch kunnen, hoe kan het misschien anders? Het loopt allemaal dood, het is niet uitvoerbaar. En zoals het allemaal vaker gaat, als onze hoe-vragen geen antwoorden opleveren die bruikbaar zijn, dan komen de waarom vragen. Het is alsof de rivier van vragen zich dan verdiept en nog veel harder gaat bruisen en stromen. Want gemeente, onze waarom vragen gaan dan over Gods leiding. Waarom heeft de Heer nou de Israëlieten juist op dit moment en op deze plek daar naartoe geleid? Als het nou een paar maanden eerder was geweest, of een paar maanden later, dan was er geen probleem geweest. Als ze een stuk noordelijker de Jordaan zouden moeten oversteken, dan was die nog minder breed, minder woest. Maar waarom nou hier? Waarom nou op dit moment? Gemeente, waarom leidt de Heer zijn volk op deze wijze? Vorige week hebben we gehoord dat Jozua en het volk Israël zo'n heerlijke belofte meekregen. Wees sterk en moedig, want de Heer, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Nou, wat wil je nou nog meer? Als de Heere God je dat belooft, als je daarop mag vertrouwen, als je dat meeneemt in je leven, maar dan ga je op weg. En misschien heeft u het van de week wel gedaan. Dat de momenten waren van de week dat je eraan hebt teruggedacht, aan de preek van zondag. Aan die woorden, nee, ga maar op weg. Sterk in de Heer, moedig de toekomst in. En je weet, ik ga in geloof en gehoorzaamheid mijn weg. En dan is de Heer met me. Dan mag ik vertrouwen. Overal waar ik heen ga. Als ik in gehoorzaamheid aan hem ga, dan mag ik me verzekerd weten van zijn reisgezelschap. Maar je bent nog maar één dag reis op weg. Eén dag, de afstand tussen Sittim en de Jordaan. En dan kom je voor iets te staan waarbij je moet zeggen, ja, nou is het allemaal wel prachtig, die belofte. Wees sterk, wees moedig. Maar hier loopt het toch dood. Hier staat het stil. Hier kun je niet eens gaan. Hoe moet je nou hier op de oever van de Jordaan sterk en moedig zijn? Hoe kun je vanaf hier nou inderdaad gaan? En overal waar je heen gaat zal de Heer met je zijn. Heeft God zich niet vergist? Herkent u dat? Gewoon in uw leven. Dat je dat soms kunt denken. Heere God, vergist u zich nou niet. Als het woord van de Heer je vol heeft gemaakt. Van moed en kracht. Maar even later lijkt het alsof het allemaal weer krachteloos is. Want dan doet er zich iets voor. En het lijkt alsof het je bij de handen afbreekt. Herkent u dat ook in geestelijk opzicht? Dat je in je geloof sterk en moedig bent en dat je wil vechten tegen de zonde. En je verlangt er zo naar dat je in het beloofde land van Gods belofte mag ingaan. En de Heere zei het tegen je vorige week nog, wees sterk en moedig, ik ga met je mee. Ga maar in mijn spoor, in geloof in gehoorzaamheid. En je bent even op weg en je valt toch weer in zonde. Er blijken obstakels te zijn. Een grote slagboom die je weghoudt bij het beërven van Gods belofte en je beseft, zo kan het niet. Ik kom er niet. Ik kan wel mijn best doen in mijn leven met God. Ik kan wel proberen om het allemaal zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk te geloven. Maar het breekt me bij de handen af. Waarom toch? Waarom lukt het nou niet? Waarom moet het zo moeilijk zijn? Gemeente, wat is de reden dat de Heere de Israëlieten nu op dit moment op deze plek bij de Jordaan brengt? Wat is de reden ook dat hij de Israëlieten 3 dagen bij de Jordaan aan de oever laat wachten? Jozua had de Israëlieten opgedragen, als jullie zien dat de priesters de ark oppakken, de ark van het verbond, dat ze gaan lopen, dan moeten jullie ook je spullen pakken. Dan moet je erachteraan. Zo hadden ze dat gezien vanuit Sittim naar de Jordaan. Maar nu is alweer 3 dagen staat die ark stil bij de oever. 3 dagen. Waarin je het wel ziet, de overkant, dat heerlijke Kanaan, maar er niet kunt komen. 3 dagen waarin ze ermee worden geconfronteerd. Wij kunnen op onze eigen kracht, met onze vindingrijkheid, het beloofde land niet binnengaan. Ja, gemeente, is dat niet de reden? De Heer wil zijn volk doen beseffen. Wij kunnen zelf het land niet binnengaan. De vervulling van Gods belofte, zijn heil, zijn zaligheid. Dat bereik je niet, gemeente, door zelf aan de slag te gaan. Door ergens een brug te bouwen of ergens een zijpaadje te zoeken. Gods koninkrijk ga je niet binnen, gemeente, vanuit je eigen kracht. Het heil dat hij belooft in zijn Zoon Jezus Christus, zijn heerlijkheid, je beërft het niet, doordat je zelf aan het werk gaat. Nee, gemeente, 3 dagen lang moet het volk Israël vastlopen in hun eigen uitwegen om te ontdekken, het is van onze kant onmogelijk. De Heere legt de Jordaan in de weg, opdat ze het alleen van hem zouden gaan verwachten. Ja, zo gaat de Heere dus met ons om, gemeente. Misschien ook met u, met jou. Als je vol vertrouwen op weg was gegaan, maar dan komt er die tegenslag, ziekte. Je wordt ontslagen of je verkering gaat uit. Of komen spanningen in je huwelijk, in je gezin, in je familie. Wat het ook maar is. En voor je gevoel is het in Jordaan. Het is in je hart een Jordaan vol van vragen en twijfel. Waarom gaat het nou zo? Ik zie geen uitweg. Maar heeft de Heer zich dan vergist? Vergist hij zich dan in de weg die hij met je gaat? Of is het anders? Het loopt hem toch niet uit de hand. Dan mag je toch vertrouwen dat hij je juist ook dan nabij is. Dat juist ook dan hij het tegen je zegt. Wees sterk en moedig, want ik ben met u. Want op die momenten in ons leven komt het erop aan wat te doen wat Israël ook doet. Kijk, er is eerder zo'n moment geweest in Israëls geschiedenis dat ze vastliepen. Dat was bij de Schelfzee. Ze waren net Egypte, hadden ze verlaten en ze stonden voor de Schelfzee en toen kwamen achter hen de Egyptenaren. Toen raakten ze ingesloten. En wat gebeurde er toen? Toen ging het volk Israël Mozes en Aaron ter verantwoording roepen. Waarom hebben jullie ons uit Egypte weggevoerd? Waarom? Er was opstand in hun hart. Hier lees je er niet van. 3 dagen lang worden de Israëlieten beproefd in hun geloofsvertrouwen. Maar 3 dagen lang, gemeente, wachten ze op de Heer. Ze wachten totdat de ark weer in beweging komt. En ze zien het land van de belofte. Ze zien ook de Jordaan. En ze weten, ja, hier kunnen wij niks aan doen. Dit moet God doen. Maar ze wachten. Ze kijken rekhalzend uit. En dan op de 3e dag... komt er verlossing, want dat is het 2e, een weg van genade. De Heere gaat hen zelf in Kanaan brengen. Laten we eens lezen, gemeente, hoe dat nou precies gaat, want daar zit zoveel moois in. Opnieuw moet het volk Israël letten op de ark en de priesters. Het zijn dit keer niet de levieten, maar de priesters die de ark zullen dragen. Geeft wel aan dat er iets heel bijzonders staat te gebeuren. Vers 3, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Maar dat moet wel een volgen op afstand zijn. Vers 4. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. Dat is ongeveer 1 kilometer. En waarom? Nou, dan kan het volk, heel het volk, iedereen, die ark goed zien. Dan loopt er niemand in de weg. Dan heb je vrij zicht. En het volk moet zich ook heiligen. Ze moeten zich wassen en zich onthouden van dingen die hen onrein zouden maken. Oftewel, het moet voor die Israëlieten een heilig moment zijn. Een moment niet als andere momenten. Dit is een moment waarin ze de macht en de majesteit van de Heere God zullen zien. En ze moeten beseffen daar, de ark gaat voorop. De heilige God gaat voorop. Die zelf had gezegd dat die ark zijn zetel was. Hij zou spreken vanaf het verzoendeksel. Het is de troon van God. En zo gaat de Heer zelf voorop in al zijn heiligheid en koninklijke majesteit. En het volk moet volgen op gepaste afstand. En gemeente, dan komen die priesters aan met de ark bij het kolkende water van de Jordaan en ze zetten hun eerste voetstappen in het water. En dan staan ze even stil. En wat gebeurt er? Opeens houdt het stromen op. Het water blijft aan 1 kant weg. Het stroomt nog wel richting Dode Zee, maar er wordt geen nieuw water meer aangevoerd vanuit het noorden. Stroomopwaarts. Het is alsof een onzichtbare hand het water tegenhoudt. Verderop in het noorden bij de stad Adam. Daar houdt de Heere het water tegen. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat weten we niet. Er zijn uitleggers die zeggen dat dit moet een soort aardverschuiving geweest zijn aan de oever van de Jordaan. Daar moet iets ingestort zijn waardoor er een dam kwam. Dat is namelijk in de 13e eeuw ook een keer gebeurd op die plek. Maar we weten het niet. Misschien dat de Heere God het ook op zijn eigen wonderlijke wijze heeft gedaan. Hoe dan ook, er komt een pad. De Jordaan valt droog. En de priesters die lopen met de ark tot het midden van waar zojuist nog het water stroomde. En daar blijven ze staan. Onbewegelijk. En vervolgens lopen de Israëlieten langs de ark naar de overkant. Allemaal. Er blijft er niet één achter. Maar het is de Heere zelf die de weg baant naar Kanaan. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Hij gaat zelf in het midden van die rivier van vragen staan. Ja, daar staat de ark. De ark, die gouden kist met daarin de geboden, de stenen tafelen, met daarop het verzoendeksel. Die gouden plaat, waar één keer per jaar bloed op werd gesprenkeld, tot verzoening van de zonde van het volk. Het is die ark die voorop gaat en waarlangs Israël het beloofde land bereikt. Zo doet de Heere dat nou. Zo laat hij nou mensen komen tot de vervulling van zijn belofte, gemeente. Hij laat het volk niet alleen maar vastlopen. Na 3 dagen, op de 3e dag, komt de verlossing. Een pad. Op de 3e dag bereik je de overkant. En weet u welke datum het was waarop dit allemaal is gebeurd? Dat lezen we in hoofdstuk 4. Het was de 10e dag van de 1e maand volgens de Joodse kalender. En weet u wat er op die dag moest gebeuren? Dan moest er een paaslam worden uitgezocht. Dat was in de voorbereiding voor het paascha. Het paaslam moest worden uitgezocht. Het offerdier dat zijn leven geeft, opdat zondaren het leven mogen behouden. Het is op die dag dat de Israëlieten langs het verzoendeksel het beloofde land in mogen gaan. Nou, daar hebt u het evangelie. Als zondaar loop je vast in jezelf. Gemeente, bij ons vandaan is het onmogelijk om Kanaan, om Gods koninkrijk binnen te gaan. Maar nou baant de Heere zelf een weg. Het is de weg van het offer. Van het offerdier, van het paaslam. Ja, het is de weg van de Heere Jezus Christus. Hij die geslacht werd, ook voor u, voor jou, zondaar. Opdat er ook voor u, voor jou, een weg zou komen naar zijn hemels koninkrijk. Weet je, wij moeten niet blijven staan bij onze onmogelijkheden. Je moet niet op die oever van de Jordaan blijven staan. Ja, je moet er ook niet aan voorbij rennen. Dat kan ook, dat je eraan voorbij rent. Dat je nog maar nauwelijks beseft dat er van jou kan niks te verwachten valt. Weet je, moeten we daar niet al mee van doordrongen raken, ook steeds weer opnieuw. Opdat Christus voor ons al heiliger zal worden. Dat je je op die manier ook heiligt. Dat je weet, ik heb hem nodig. Anders is er geen weg. Maar gemeente, tegelijkertijd geldt ook, langer dan 3 dagen laat de Heere het volk Israël niet wachten. Op de 3e dag, ja, op de 3e dag, baant hij zelf de weg. De weg van zijn genade. En daarom, gemeente, blijf nou niet staan bij de onmogelijkheden. Maar kijk eens. Kijk nou eens wie er u voor is gegaan. Wie daar midden in die rivier van onmogelijkheid en vragen en twijfel is gaan staan. Nee, dat is de Heer Jezus zelf. Het is een heilig gebeuren. Je moet op eerbiedige afstand blijven om het goed te kunnen zien. Dat iedereen het goed kan zien. Maar dan zie je hoe Jezus zich aan het kruis liet nagelen. Opdat er een weg zou komen. Voor zondaren. Voor mensen die vastlopen in hun onmogelijkheid. Ja, dat het dus toch mogelijk zou worden. Dat het voor de grootste van de zondaren mogelijk zou zijn. Gemeente, hij heeft zelf de weg gebaand. Jezus Christus heeft voor al onze zonden betaald. Hij wil je brengen tot de heerlijke erfenis van Gods belofte. Dat je de weg zou vinden en zou gaan naar Kanaan. Dat je de weg in hem zou zien. Dat je hem open zou zien liggen. Want het is een weggemeente van genade. Onverdiend. Maar je ontvangt het toch. Dat je die weg zou gaan. Die hij zelf heeft opengelegd. En dat het voor u en voor jou het pad van het geloof wordt. Want dat brengt ons bij het derde. Pad van het geloof, daar gaan ze, die Israëlieten. Ze hebben zich geheiligd. Ze weten wat hier gebeurt, dat is iets heel bijzonders. Dit is niet zomaar goedkope genade. Weet u, dat denkt u toch niet? Dat als God de weg baant, ook in zijn Zoon Jezus Christus, dat dat dan misschien een beetje te makkelijk is. Goedkope genade, nee. Dat is zijn heilig gebeuren. Zijn heiligheid. Ze weten, dit is niet zomaar wat. Dit is de weg die God zelf geeft. En die moeten we dus gaan, want een andere weg is er niet. Die moet je gaan, gemeente, de weg die de Heere wijst. Die moet je in geloof gaan. Gemeente, wat denkt u? Zouden ze, die Israëlieten, terwijl ze hun eerste stappen zetten in die bedding van de Jordaan, waar het net nog zo kolkte en bruiste allemaal, zouden ze misschien hebben gekeken naar het noorden? Ik kan het me wel voorstellen. Ik zou het denk wel doen. Richting de stad Adam. Ja, dat kun je niet zien, dat is 30 kilometer verderop. Maar dat je kijkt, komt het water misschien terug? Zullen ze misschien ooit als ooit de Egyptenaren in de Schelfzee verdronken, zullen zij nou misschien in de Jordaan verdrinken? Dat straks hun lichamen alsnog meespoelen, zo de Dode Zee in, zo het oordeel in. Zullen er misschien kinderen zijn geweest? Die hebben gezegd, papa, mama, ik ben bang. Ik durf niet. Wat nou als het straks misgaat? Doen die priesters er niet aan dat ze niet snel, niet goed aan dat ze niet snel doorlopen met die kostbare ark die ze dragen? Snel naar de overkant, zo snel mogelijk. Nu kan het nog. Nou ja, we weten niet wat er allemaal in het hart van die Israëlieten is omgegaan, maar er zullen ook nu gemeente twijfelaars zijn geweest. En vast ook anderen die zeggen, die zich juist nu hebben herinnerd wat tegen Jozua gezegd was. Wees sterk, wees moedig. De Heere, uw God, gaat mee overal waar u heen gaat. Ja, zie je wel, er is een pad. Het is de weg van zijn genade, ga maar. Ja, laat het pad van geloof zijn, gemeente, waar langs u gaat. Van sterkte en kracht en moed. Omdat de Heere zelf toegang geeft. In zijn Zoon Jezus Christus toegang geeft tot zijn belofte en de vervulling daarvan. En dat hij zijn woord gesproken heeft. Vrees niet. Geloof alleen. Maar het is de weg van Gods genade voor u, voor jou. Het pad van geloof. Nou, daar wordt u toe opgeroepen. Om daarop te vertrouwen. Het werk van de Heer zelf. En dan mag u er ook zeker van zijn. Misschien herkende u zojuist aan het begin van de preek u wel in die reiziger. Die daar voor die machtige rivier de Mississippi stond. Vol met ijs. Maar ja, hij kende die rivier niet. Hij was van elders. En hij dacht, moet ik hier nou overheen? Ja, kan dat? En je staat te twijfelen aan de kant. Kan het nou wel? Mag het wel? Houdt dat ijs het wel? Houdt het woord van God het wel? En heel voorzichtig ging die man, voetje voor voetje. Hij ging wel, hè? Hij ging wel. Kruipend. Zijn gewicht verdelend. En bij elk kraakje In het ijs keek hij angstig om zich heen. Tot die koets passeerde. Waarop die koetsier luid zingend zijn lied zong. Zorgeloos, ogenschijnlijk. Omdat hij wist, dit ijs houdt het. Hiermee haal je de overkant. Met de Gods genade in Jezus Christus. Dat houdt het. Ook voor u en voor jou. Om in zijn beloofde land te komen. Zou u die weg van genade dan niet gaan? Hoef je niet kruipend over de aarde te gaan? Dan mag je doen met een lied. Een lied omdat die ark met het verzoendeksel er blijft staan. Totdat je aan de overkant bent. Totdat je het beërft. Al die tijd. Verzoening. Voor je zonde. Alles wat nog in je overgebleven is. Het is dan mag je toch zingen van die genade. Er is zo'n mooi lied. Engels Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Genade die me heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer. Dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast. En tranen aan het kruis. Hij houdt me door genade vast. En breng me veilig thuis. En als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid. Dat ik genade vond. En dan bent u zingend op reis. En is dat uw toekomst? Op het pad van geloof. De weg van genade. Blijf niet op de kant staan dralen voor het te laat is, mijn broeder, mijn zuster. Vertrouw op de Heer, op wat hij zelf gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Op zijn eigen woord, dat hij in hem gesproken heeft. Want wie in hem, de Heer Jezus, gelooft, zal niet verloren gaan. Die zal eeuwig leven hebben. Dan wordt het onmogelijke mogelijk. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rezen lof op stem en snaar, nadat hij ons beveiligd had. Amen. Gemeente, zullen we danken en bidden. Heer, dan mogen we eindigen in de lof op uw heerlijke naam. Ik mocht met mijn hart, misschien ook met onze mond, u loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Want Heer, wij kunnen zelf de weg niet gaan vanuit onze eigen kracht. Wij bereiken dat koninkrijk niet. Wij bereiken uw zaligheid, uw heerlijkheid niet. Niet vanuit onszelf. En Heer, wij bidden u voor allen die voor die rivier vol van vragen staan. En die het pad nog niet zien. Of het pad nog niet durven gaan. Heere, breng ons daar toch toe. Dat als we zo'n grote zaligheid verkondigd hebben horen worden, ook vanmorgen, en er toch geen acht op hebben geslagen, Heere, dat het dan niet tegen ons zal getuigen, eenmaal. U wijst ons de weg. U heeft dat voor ons hier in de kerk gedaan. U heeft dat voor allen gedaan die thuis hebben meegekeken en geluisterd. Waar we ons ook bevinden, Heer. Dit is uw woord, dit is uw evangelie. En geef dan dat we die weg van genade mogen zien. En dan ook mogen gaan, dat het pad van het geloof voor ons wordt. Heer, sterk daartoe. Uw woord, begeleid uw woord met uw geest, dat we daardoor geraakt worden in ons hart. En Heere, wilt u, Heer Jezus, dan al groter voor ons worden, al heerlijker, dat we uw glorie al meer mogen zien, Heere, want als we naar de ark kijken, als we naar u kijken, Heer Jezus, naar het kruis op Golgotha en naar het lege graf op Paasmorgen. Ja, dan kunnen we toch gaan. Dan mogen we het er toch op wagen. Heren, wij danken u dat u zelf de weg hebt willen openen die vanaf onze kant dicht zat. En wij willen u bidden, Heren, of u dit evangelie ook wil laten verkondigen over heel deze wereld. Wilt u geven dat het ook mag klinken bij hen die misschien ook wel vol moed op weg waren gegaan, maar zich toen geconfronteerd zagen met een Jordaan vol van vragen, met allerlei onmogelijkheden, met allerlei waarom vragen. Als we te maken hebben met ziekte, met tegenslag, met depressiviteit. Als we spanningen kennen in ons huwelijk of in onze familiekring. Als er spanningen zijn, Heren, waardoor we ons werk niet goed kunnen doen. Heren, u kent van al onze omstandigheden af. U weet wat het is dat op onze levensweg kwam. Maar wilt u ons er dan doorheen dragen? Geef dat we mogen zien op u, Heer Jezus, en op u ons vertrouwen mogen stellen. Ga met ons mee, Heren, als we straks hier vandaan gaan. Zegen ons op deze zondag. We danken u, Heren, voor de rust die u ons daarin wil geven. En geef dat we vanmiddag weer samen mogen komen, in de kerk en op afstand, om uw woord te horen. Om samen te bidden en te danken. Om u de lof te brengen. Vergeef u genadig wat niet naar uw wil is geweest. Ook in deze dienst. En hoor ons. In de vergeving van onze zonden. Door Jezus Christus. door zijn verzoenend bloed alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte met elkaar zingen uit Psalm 93, het tweede en het vierde vers. Normaal gesproken zou u dan ook de gelegenheid ontvangen om uw gaven te geven. U kunt dat nu op andere wijze doen, zoals u ook is meegedeeld. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 93, vers 2 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.